Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Ich wollte graag vanmorgen mit u sprechen über Nachfolgers zu sein, Nachfolgers von Christus und Nachfolgers von Paulus. Want, korte Zeit geleden habe ich auf der deutschen Televisie, was so ein Showprogramma, da war eine junge Meid von 17 Jahren, und die tut so, als velen das inmiddels tun, haar hele Leben openbaren auf Internet. En dat is dan een vlogger, zo. Die schrijven zijn bloggers en die filmpjes maken zijn vloggers, heb ik begrepen. Nou ja, en die meid was 17 jaar en binnen de kortste tijd had zij duizenden van volgers, van navolgers. Die allemaal klikken en die dat allemaal bekijken wat zij de hele dag doet. En blijkbaar is dat iets van deze tijd waar men een navolger is van iemand die men eigenlijk niet kent. Maar het is verbazend interessant wat hij allemaal doet. Dat hij daar boodschappen gaat doen en naar de wc en naar oom en tante. En dat ze in een winkeltje gaat en zich wat koopt of zo. En dat komt dan allemaal op internet. En dan zijn ze daar navolgers van. En ik denk, nou ja, die keuze kan je wel maken. Hè? Dat je zo iemand achteraan loopt of volgt wat hij doet als je het dan interessant genoeg vindt. Maar de Bijbel zegt... En dat is dan Filippenzen hoofdstuk 3, waar ik met u naartoe wil gaan. De Bijbel zegt in Filippenzen hoofdstuk 3, in die brief die de apostel Paulus schrijft aan de Filippenzen in vers 17, van hoofdstuk 3 dus. Weest mede, Filippenzen 3 vers 17, weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen... gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welke einde is het verderf, welke God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. En dan komen die twee beroemde verzen, maar onze wandel... is in de hemelen. Andere vertaling zeggen, ons burgerschap is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Onze wandel, ons thuis, ons burgerschap is in de hemel. En daar verwachten wij de zaligmaker. En wat zou die zaligmaker doen? Die zou natuurlijk zalig maken, maar de vraag is, wat zou die zalig maken? Dat staat in het volgende vers. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus dat is onze verwachting. Wij verwachten de verschijning, de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dat is onze verwachting, onze hoop. Onze zekerheid. En als hij die verwachting vervult, dan komt hij om ons lichaam te veranderen, zodat wij aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zouden zijn. Daarom zingen wij dat lied ook, maak mij een beeld van u. En wij zouden den beelden Gods gelijkvormig worden, staat in Romeinen hoofdstuk 8. Maar daar hoort bij dat onze wandel ook zo is als de apostel Paulus zegt, wees dan mede mijn navolgers en merkt op degenen die al zo wandelen. En ik zeg heel vaak daarbij, ons leven is in feite zwart-wit. Wij hebben de keuze, wil ik daarmee zeggen, wij hebben de keuze tussen zwart en wit. En wat zwart is, of begin ik maar wat wit is in deze context, dat is een leven in vrijheid. Een leven in vrijheid waarvoor wij kunnen kiezen. Dat zwarte waarvoor wij ook kunnen kiezen en waar het jammer genoeg velen ook wat hun keuze is, dat is een leven onder wetten, regels, voorschriften. Dat is een leven onder wat de Bijbel noemt de eerste beginselen der wereld. U weet wel. Leven onder regels en geboden en verboden die zeggen dat mag je doen, dat mag je niet doen, dat moet je juist niet doen. En velen beschouwen zo een leven naar regels wat je allemaal mag en wat je allemaal moet en wat je allemaal niet mag doen, die beschouwen dat als christelijk. Maar dat is niet christelijk, dat is wet. Zoals gezegd, dat is leven naar de eerste beginselen der wereld. En de eerste beginselen der wereld is wet. Jullie weten wel, die boom van kennis van goed en kwaad. Waar men niet van zouden eten. Maar omdat men niet trouw was en niet geloofde, heeft men daar wel van gegeten. En als men daarvan eet, sterft men. En deze wereld, broeders en zusters, die leeft eigenlijk onder dit principe. Een principe van regels, normen, voorschriften. En men denkt dat die zo zou moeten functioneren. Maar eigenlijk functioneert die wereld helemaal niet zo. Met al die voorschriften en wetten en regels. Het wordt alleen maar slechter daardoor. Wat ook te zien is. Het gaat alleen maar slechter. De mensen worden steeds onzelfstandiger. Ze dragen geen verantwoordelijkheid meer. Dat wil niemand meer doen. Want we doen alles democratisch. We besluiten dat door meerheidsbesluit. Of we globaliseren alles. We maken alles gelijk. En het leidt. En we regelen natuurlijk ook alles. Voor alles maken we weer nieuwe voorschriften. En nieuwe wetten. En nieuwe geboden. En ondanks dat gaat het toch altijd weer mis. En het gaat finaal mis. Wat de Bijbel wel zegt. En wat God gedaan heeft, hij heeft ons een voorbeeld gegeven door zijn handelen met zijn volk, wat hij uitverkoren heeft, met zijn volk Israël namelijk. En hebt u zich een keer gevraagd waarom Israël de wet gekregen heeft? Nou ja, het antwoord is ten eerste omdat ze daarna vroegen. Want God heeft ze bevrijd, hij heeft ze uitgeleid uit het diensthuis. Hij heeft ze bevrijd van de slavernij van deze wereld, voorgesteld door Egypte. Heeft ze uitgeleid in de woestijn, vrijgemaakt, maar was niet genoeg voor die Israëlieten. Ze begonnen op de weg naar het doel, naar dat land wat de Heer hun geven zou. Daar begonnen ze te mopperen en daar begonnen ze, de Bijbel zegt, te murmureren. Daar vonden ze dat niet goed genoeg. Was niet genoeg dat er water uit de rots kwam elke dag en dat er manna uit de hemel kwam elke dag. Er was niet genoeg. Nou ja, Mozes op de berg en God zegt, nou ja, als ze niet genoeg vinden, dan stel ik hun maar wat anders voor. En dan komt Mozes met twee stenen tafel naar beneden die zo zwaar zijn dat ze de eerste keer zelfs kapot gaan, dat ze breken. Daar stond de wet op. En dan krijgen ze die wet voorgesteld van God en dan zeggen ze allemaal, joh, dat willen we doen. En ondanks dat ze allemaal gezegd hebben dat willen we doen, hebben ze het toch niet gedaan. En God heeft hen die wet ook gegeven, omdat hij wilde demonstreren dat het onder de wet niet functioneert. Dat het niet goed gaat. Als u 1 Korinthe hoofdstuk 10 leest, dan staat daar Israël als waarschuwend voorbeeld. En daar staan precies die dingen in. Dat God ze uitgeleid heeft, dat ze genummereerd hebben en dat ze dan te neergeslagen zijn en dat het misging. En dat is ons tot voorbeeld opdat wij niet zo zouden leven. En uiteindelijk is dat ook misgegaan voor dat volk. Het leven onder de wet kan niet. Niet omdat die wet slecht is. Er is er niks mis aan. Je mag niet doden, je mag niet liegen, je mag niet echt breken, je zou de Heer eren. Er is er niks mis aan. Maar wat er mis is, is de mens. Die van nature een misser is, een zondaar is. En de wet die op het vlees gelegd wordt, op de mens gelegd wordt, die is wel rechtvaardig en goed, maar de mens deugt niet. Daar moet je dus vanaf, maar die keuze kan je wel maken. En Adam had die keuze ook, en Eva. Had ook die keuze. Eten we van die boom, of eten we van die boom des levens? Israël had ook die keuze toen ze vrijgemaakt waren. Vrijgemaakt waren van de slavernij om te leven vanuit het manna wat elke dag uit de hemel kwam en door het water wat uit de rots kwam. De rots is Christus. Het manna is het woord van God wat van boven komt. Wat net zoals de regen en de sneeuw van boven komen en bevochtigende aarde. Net zo is het woord van God dat tot ons komt en als we het opnemen, dan worden wij daardoor opgebouwd en het draagt vrucht. Maar die keuze had men kunnen maken. En daarom zeg ik, het is zwart-wit. Wij hebben de keuze om te kiezen in vrijheid te leven en te leven in het vertrouwen op het woord van God. Of de andere kant te kiezen, Namelijk, geef mij maar regeltjes en normen. Wat ik allemaal mag en wat ik allemaal niet mag. En wat ik moet en wat ik niet moet. Wet. En als je daarvoor kiest, kan ik u garanderen, gaat het mis. En het heeft niets met christelijk zijn van doen. Want het einde der wet is Christus. Toen de wet beëindigd was en de Heer uit de dood opstond, daar heeft hij nieuw leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En een ieder, en dat heeft onze broeder net nog gelezen of voorgedragen, een ieder die in hem gelooft, in die eerstgeborene, eniggeborene, eerstgeborene, de eersteling van de nieuwe schepping, die heeft eeuwig leven en dan zouden we dat leven ook leven. En het is toch mooi dat wij die voorbeelden in de schrift vinden. Nou, mooi voor de kinderen, wij hebben een Bijbel, maar die moet je wel uitpakken. De meeste Bijbels zijn, die huwelijksbijbels, die zijn gewoon wit, maar de meeste zijn zwart. Dan is het ook een mooi voorbeeld. Kijk, het is zwart, die Bijbel is donker. Die verspreidt alleen maar licht als je hem open doet, want dan is het opeens wit. En als je daarin gaat lezen en als je daarin gaat onderzoeken, daar komt dat licht naar je toe. En dat zouden wij doen en dan zouden wij beseffen dat die wereld die gewoon leeft op grond van de eerste beginselen deze wereld, namelijk in wet en regels en normen, dat dit onze wereld niet is. Daarom zingen we dat lied. Dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. Dus. Maar als wij dan niet zouden leven en ons zouden oriënteren aan hetgeen wat wet is, zoals die wereld blijkbaar wil functioneren, geef mij maar voorschriften. Zeg mij maar, wat moet ik dan doen? Wat mag ik doen, wat mag ik niet doen? Als het dat niet is, omdat de schrift zegt, nee, het tegenovergestelde van wet is het leven in Christus in vrijheid. Ja, wat moet ik dan doen? Hoe doe ik dat? En het enige antwoord daarvan is, neem voorbeelden. Kijk maar naar zogenoemde rolmodellen. Wees maar navolger van Christus. Wees maar navolger van Paulus die zegt, wees mede mijn navolgers en wandel zo als je mij tot voorbeeld hebt. Dus als het niet is, ik lees je de wet voor en dat moet je onderhouden en zo moet je leven, dan is er maar één andere methode hoe we kunnen leren, groeien, opwassen in de Heere, dat wij ons voorbeelden zoeken. Voorbeelden in de schrift. Voorbeelden, en het grootste voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus Christus zelf, die ons in de vrijheid geplaatst heeft. In de vrijheid van het nieuwe verbond en niet in het juk van het oude verbond. Want dat was weer zwart-wit. Het oude verbond, de wet, is een juk en dat kunnen wij niet dragen. Dat gaat niet goed. Vrijheid is het leven na en in het nieuwe verbond, het leven in Christus. Daar kunnen wij gewoon alles op hem gooien, want hij zegt, mijn juk is zacht. Ik draag het voor jullie. Wat ons dan blijft is te zien hoe leefde hij dan? Hoe leefde dan de apostel Paulus? Hoe heeft hij zich dan georiënteerd? Wat waren dan die voorbeelden die zij hebben gehad? Paulus, Timotheus, Epaphras of wie dan ook genoemd wordt in de Filippenzenbrief. En broeders en zusters, wij leren niet door regeltjes en normen, door wet. Wij leren door voorbeelden. Volgen in het licht is ook zo'n mooi lied. Hè? Volgen in het licht. Ik wandel in het licht met Jezus, maar volgen in het licht. Laten we gaan in het spoor van de Heiland. Laten wij volgen de Heiland en Heer. Want Hij is ons voorbeeld en Hij wil ons leiden. Ja, daar heb je het. Paulus zegt nooit in zijn brieven in het Nieuwe Testament, nou, de wet is ten eerste, dit moet je. Ten tweede, dit mag je niet. Ten derde, zo moet het zijn. Vind je niet? Hij zegt, wees mijn navolgers. Heb diezelfde gezindheid die bijvoorbeeld ook de Heer Jezus Christus had. Kijk maar hoe dat was en hoe dat is. Neem voorbeelden, heb een rolmodel en oriënteer je aan iemand die een voorbeeld is. Nou, zullen we even naar Hebreeën hoofdstuk 11 gaan, 11 en 12. 11 sla ik maar over, Hebreeën hoofdstuk 11 is het gedeelte waar wij voorbeelden, geloofsvoorbeelden krijgen van het Oude Testament, vanuit het Oude Testament. Waar in Hebreeën 11 staat, nou ja, door geloof heeft Abraham, door geloof heeft Henoch, door geloof heeft Rebecca dit gedaan. Op grond van geloof heeft Abraham, want God heeft gezegd, pak je maagschap, neem je familie en ga in het land wat ik je wijzen zal. Abraham wist niet waar naartoe, maar hij deed het. Op grond van vertrouwen, op grond van geloof. Hij deed het. En al die geloofsvoorbeelden, die worden in Hebreeën 11 genoemd. En dan komt Hebreeën hoofdstuk 12 en zegt dan in vers 1, daarom dan ook, alsof wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, geloofsgetuigen, ja, dan laat ons toch afleggen alle last en de zonde. Zonde is ongeloof, hè? Zonde is ook tegenspreken, als je in vers 3 ziet, want aan merkt deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Dus laat ons afleggen de zonde, het ongeloof, het tegenspreken die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. We hebben een voorbeeld van een loopbaan van de Heer Jezus die ons voorgesteld is. En daarom zouden we zien, vers 2, zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. De overste leidsman en voleinder des geloofs. Als wij de Heer Jezus als voorbeeld nemen, dan is het een geloofsvoorbeeld. Hij is de voleinder en het voorbeeld in het geloof. Zijn trouw en zijn geloof in het woord van God, waar hij altijd op wees, in alle discussies met de Joden die hij had, of gesprekken, en overal zei hij, er staat geschreven. En hij citeerde altijd dat wat in de Bijbel stond, met name in het Oude Testament, wat nu was nog niet. Maar zijn voorbeeld is het voorbeeld van een leven op grond van trouw en geloof in het woord van God. En daarom is hij de voleinde en overste leidsman des geloofs. Hij leidt ons in die trouw, als we hem tot voorbeeld nemen. Want hij heeft voor de vreugde, doe het maar even zo, voor de vreugde die hem voorgesteld was, alles verdragen. En juist daarom, omdat hij dat gedaan heeft, heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam en heeft hem gewoon de hoogste positie gegeven, eeuwig leven op de troon als koning en hoge priester, en heeft hij allemaal gekregen. Waarom? Omdat hij trouw en gelovig die loopbaan gelopen is die ook hem voorgesteld was. Hoe wist hij dat dan, welke loopbaan hij moest lopen? Nou ja, met 12 jaar ging hij al in de tempel, ging hij al luisteren naar het woord van God, waar zijn ouders zich verwonderden en zeiden, hé, waar is die? Waar is hij maar eens kwijt? Waar is die dan? En dan was hij gewoon in de tempel, luisterde naar het woord van God. Als zijn voorbeeld. En dan wist hij, die weg moet ik gaan. En die geloofsloopbaan is hij gelopen. En wij zouden hem als voorbeeld nemen en diezelfde loopbaan lopen. Ziende op de vreugde die ook ons voorgesteld is. Namelijk op die hoop die wij hebben. Die hoop op een erfenis. Want daartoe zijn wij tenslotte wedergeboren. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijk, onverwelkelijk, eeuwig erfenis dat in de hemel bewaard is. Ach ja, dat was Filippenzen hoofdstuk 3. Maar onze wandel is in de hemelen. En wat doen wij? Wij verwachten de zaligmaker en die zal ons lichaam veranderen, opdat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig is. Zijn lichaam is verheerlijkt. Hij zit op de troon, verheerlijkt en met een lichaam wat heerlijk is. Heerlijkheid uitstraalt. En nu komt die. Die brug kunnen we nu nog even slaan. Zijn jullie en ik niet ook tot prijs zijner heerlijkheid? Ja, wij zijn toch zijn lichaam. En wij zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Zoals wij wandelen, hem als voorbeeld nemende, en die geloofsloopbaan lopen die ons voorgesteld is, ziende op het doel, ziende gewoon op die erfenis die voor ons klaar ligt, ja, zo zouden wij leven. En dat heeft niets van doen met een leven onder, geef mij maar regeltjes, geef mij maar een wet, punt 1, punt 2, punt 3. En daarom, we hebben geloofsgetuigen uit het Oude Testament, Hebreeën 11, maar we hebben vooral de Heer Jezus als onze overste leidsman en voleinder des geloofs. En wat hij deed voor de vreugde die hem voorgesteld was, droeg die alles. Dat kunnen wij ook. Zal ik nog een verbinding doen? Er staat dan later in Filippenzen hoofdstuk 4, ik weet het vers nu niet, dat ik vermag alle dingen. Ik vermag alle dingen. En dan neemt men het in de verkeerde buis en zegt, hey, ik vermag alle dingen. Door hem die mij kracht geeft, dan kan ik hier nog alles. Maar als men ziet wat Paulus daar schrijft, dan schrijft hij, ik ben van de Filippenzen gesteund. Ze hebben mij geld gegeven, zodat ik collecte. Hebben ze mij gebracht. En ik heb goede tijden meegemaakt. En ik heb slechte tijden meegemaakt. Breek me bij televisie, hè? GTSD. Maar ik heb het allemaal meegemaakt. Maar wat het ook is, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Of het nu de goede tijd is of de slechte tijd. Hoe het ook is, de Heer geeft mij kracht. En dat is de bedoeling van hem die mij kracht geeft. En niet, als ik maar wat bid, dan doet hij wat of zo. Nee, hij geeft mij kracht in het dragen van het dagelijkse leven. Met alle moeilijke omstandigheden en ook met alle mooie omstandigheden. En Paulus zegt, we kunnen het nog even lezen in Filippenzen hoofdstuk 4. Daar zegt hij in vers 12, en ik weet vernederd te worden. Filippenzen 4 vers 12. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben, dus ik ken allebei. Ik ken de laagte, de dieptes en de hoogten. Alleszins en in alles ben ik onderwezen beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Dus ik heb enerzijds eten gehad, maar dan heb ik ook weer honger moeten lijden. Beide, ik heb overvloed gehad en ik heb gebrek geleid. Of ik moest gebrek lijden. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Als je dat in die context leest, dan snap je wat bedoeld is. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ja, wat me ook overkomt. Honger, gebrek, welvaart, rijkdom, wat het ook is, kracht krijg ik van de Heer en die zorgt ervoor dat ik dat allemaal kan doorstaan. Heel simpel eigenlijk. En daarom zouden wij hem als voorbeeld nemen. En niet alleen maar hem, want in Filippenzen 3, want dat is ja eigenlijk mijn onderwerp, in vers 17 zegt de apostel Paulus, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Also ons, nou ja, Paulus schrijft die brief met Timotheus. En in bladzijde eerder, in hoofdstuk 3, wordt ook, de vertalers hebben dat bij mij in de Bijbel boven vers 19 gezegd, de zending van Timotheus en Epaphroditus. Want die Epaphroditus, die Epaphras, dat was ook een trouwe gelovige. En dan zegt Paulus, wees mijn navolger. En gelijk gij ons tot voorbeeld hebt, zo zal je wandelen, namelijk net zoals ik, zegt Paulus, als Timotheus, als Epaphras, en vooral neem een voorbeeld aan de Heer Jezus. Maar waarin zouden wij Paulus en Timotheus en Epaphras of Epaphroditus dan navolgen? En het antwoord is, in het jagen naar het doel, in het jagen naar de prijs der roeping Gods. En ik wijs nog een keer daarop. Paulus zegt niet, wees mijn navolgers en doe ten eerste dit, ten tweede dat, ten derde dit. Nee, hij zegt gewoon, volg maar na en kijk maar hoe ik geleefd heb. En dan zegt hij, hoe ik geleefd heb, dat is in vers 12, nou, niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelfs het gegrepen heb, maar nu komt hij. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, dat is het doel, hè? Het doelwit, waar je naartoe is. Naartoe wil. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Ik jaag naar het doel. Of ik het al gegrepen heb, zegt die. Nou, kan men ook weer verkeerd verstaan. Hè? Want als we even naar 1 Timotheus gaan, 1 Timotheus hoofdstuk 6. Daar schrijft de apostel Paulus aan Timotheus. In vers 12 is dat. Strijd de goede strijd des geloofs. En dan komt hij. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Grijp naar het eeuwige leven. Hey, de Paulus heeft toch eeuwig leven? U en ik, wij hebben nog eeuwig leven, wat de geest betreft. Geestelijk zijn wij toch wedergeboren, hebben wij toch allemaal nieuw leven ontvangen in Christus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wat is het dan, een grijp naar het eeuwige leven? Wat onze toekomst betreft, wat dit oude lichaam betreft, dit is nog niet veranderd, dit moet nog veranderd worden. Daar zijn we op weg naartoe. Dus daar blijft toch maar één ding over, wat het grijpen van het leven betreft, is dat we dat leven wat Christus ons gegeven heeft, ook daadwerkelijk dagelijks in de praktijk leven. Onze wandel, wat onze ziel betreft, grijpt naar het eeuwige leven. En dan zegt hij, strijd de goede strijd des geloofs. Ja, dan zegt de apostel Paulus, dat is ook één bladzijde verder in mijn Bijbel, in 2 Timotheus hoofdstuk 4, bekende woorden. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. Wat is dat, de goede strijd strijden? Dat is, ik heb de loop geëindigd. Ik ben die loopbaan gelopen die mij voorgesteld is. Ik heb me de Heer Jezus Christus als voorbeeld genomen. En ik ben die weg gelopen die hij als geloofsvoorbeeld, als overste leidsman des geloofs, ook gelopen is. En als we dan nog steeds niet weten, wat is dat, de goede strijd strijden en de loopbaan eindigen of lopen, dan staat het als derde daarbij, ik heb het geloof behouden. Ik ben trouw gebleven. Ik heb dat leven aangegrepen, wat de Heer mij gegeven heeft, en ik heb het geleefd. Leef dat leven dan ook. Zo simpel is het. En wij hebben van de Heer het woord gekregen. En dat wil hij in ons hart planten, daarvoor stellen wij ons open voor dit woord. En dan brengt dat ook vruchten voort en dan kunnen wij ook dat leven inderdaad leven. Op weg naar het doel, op weg naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Want wat Paulus zegt, wees mijn navolger, dan zouden wij navolgers zijn in dat jagen naar het doel. Naar de prijs, naar het loon. Naar de vreugde die ook de Heer Jezus voorgesteld was. Die vreugde. En zo zou ons leven zijn. En dan nemen we de apostel Paulus als voorbeeld. En niet alleen maar de apostel Paulus. Ook de Heer Jezus zelfs. Kom ik nog aan toe. Grijp naar het eeuwige leven. Grijp naar die kroon der rechtvaardigheid. De kroon des levens. De bekroning van ons leven is de openbaring van het loon van de erfenis die de Heer Jezus in u en in mij al in het hart gelegd heeft. En wij wachten erop dat dat in ons geopenbaard zal worden. Bij de verandering van ons lichaam. En dan komen we weer naar Romeinen hoofdstuk 8. En het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan u en mij geopenbaard zal worden. Dus nogmaals, toen wij tot geloof gekomen zijn, heeft de Heer het allemaal in ons hart gegeven. Hebben wij alles geschonken gekregen wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Heb je. Dat zit erin. Wij zijn in hem volmaakt. Alleen, dit moet openbaar gemaakt worden. Daarvoor moeten we dat zwarte ding open doen, dat het licht wordt en dat de heerlijkheid van Christus, van het evangelie van Christus, dat dat in ons openbaar wordt. En dat is het werk wat de Heer doet, want hij is onze overste leidsman des geloofs en hij leidt ons naar het doel toe. Als wij dat maar toelaten, waarom Jacobus zegt, ontvang dan met zachtmoedigheid dat woord dat in uw hart geplant wordt en dat kan uw zielen, uw praktische wandel zalig maken. Ja, je kan het ook dicht laten. Of je kan ook zeggen, het is me allemaal te moeilijk. Geef mij maar een eenvoudig evangelie. De Heer is opgestaan. Halleluja, prijs de Heer. En dat was het dan. Maar dan zegt de Bijbel, dan blijf je een kind. Dan blijf je inderdaad een kind. En als je een kind bent, dan ben je nog niet zo standvastig. Dan ben je nog vatbaar voor elke wind van leer. Dan word je nog in het weer geslingerd. En dan komt er misschien iemand die spreekt mooie woorden en die zegt, je mag dat niet, je moet zus, je moet zo. En dan ben je automatisch weer bij de eerste beginsel in de wereld. En dan ben je weer bij de wet. Dat gebeurt onder christenen. Heel vaak zelfs. Maar wij zouden beseffen dat wij een kroon des levens zouden geopenbaard krijgen. De kroon der rechtvaardigheid. Een van onze zegeningen uit Efeze hoofdstuk 1... van de zegeningen die wij compleet gekregen hebben, is toch dat wij verordineerd zijn tot aanstelling, tot zonen, tot erfgenamen. Daar zijn we toe gepredestineerd, daar zijn we van tevoren toe bestemd, omdat wij gelovigen zijn. Gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden. Wij zijn geroepen tot zoonstelling, zegt Romeinen hoofdstuk 8. We zijn geroepen tot heerlijkheid, tot die kroon des levens. Dan laat ons dat leven dan ook zo leven. Door de bewuste keuze te maken, ik wil in vrijheid leven. Ik wil in vrijheid leven en niet ik wil onder de wet leven. Want de wet leidt daar niet toe. Die leidt echt tot het verderf. En de vrijheid in welke wij staan, waar de apostel Paulus in Galaten ook oproept, staat dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. Staat dan ook daarin. Blijf daarin staan. Hou dat vast en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, gevangen. Want de wet, die neemt je gevangen. Die verplicht je. Dan moet je. Of dan mag je niet. Maar vrijheid is verantwoordelijkheid dragen voor het leven in Christus. En daar kan je je oriënteren aan voorbeelden zoals Paulus die zegt: één ding doe ik. Ik jaag naar het doel. Ik jaag naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Eén ding. Eén ding brengt ons toch automatisch naar Psalm 27, naar het Oude Testament. Een psalm waarin staat: één ding heb ik van 27 vers 4 of 5, weet ik toch niet. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik al de dagen van mijn leven zou wonen in het huis des Heeren en onderzoeken in zijn tempel. Eén ding, zegt Paulus. Dat is dat voorbeeld. Ik heb dat ene ding. Ik wil in het huis des Heeren wonen en onderzoeken in zijn tempel. En dan hebben we in het Nieuwe Testament, in het Lucas-evangelie, daar komt de Heer Jezus naar het huis van Lazarus en dan zitten daar Martha en Maria. Ik weet, ze zijn allemaal bekend, denk ik gewoon, maar het is belangrijk om dat bewust te maken. Daar komt hij naar Martha en Maria en Martha is degene die wil meteen dienstbaar zijn en die veegt en die doet en die handelt. En Maria is degene die blijft zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En wat mijn Martha het kwalijk kan nemen is, nog niet eens zozeer dat zij begon te werken als een gek, dat ze de Heer Jezus vraagt en zegt: hey, wil je Maria maar niet even zeggen dat ze daarop moet staan en mede moet werken? Dat ze probeert de Heer Jezus daarin te brengen dat hij aan Maria zegt: hey Maria, sta op en doe wat. Maar dan zegt de Heer Jezus: nee, Martha, zo is het niet. Maria heeft het goede gekozen. Die is blijven zitten aan de voeten en die luistert naar mijn woord. Want dat was de goede kant. De andere kant was: neem die bezem en begin wat te doen. Doe het zelfs. En werk. En doe zus en doe zo. Maar dat is niet de goede kant. En we hebben die keuze. We hebben de keuze om dit leven te willen leven. Dus blijf maar trouw en navolgers van Paulus en ook van de Heer Jezus. Want de manier hoe wij ons daaraan kunnen oriënteren is enkel en alleen dat wij gewoon dat woord tot ons nemen. En door gebrek aan kennis van het woord van God gaat het dan meestal ook mis. En Paulus zegt nog eens, ik ga terug naar Filippenzen hoofdstuk 3. Naar Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 15 dan. Zo velen dan, zegt hij, als wij volmaakt zijn. Volmaakt zijn in de zin van volwassen zijn. Groeien, gegroeid zijn naar het doel. Dus zo velen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. De Heer zou het openbaren. En dat gevoel zou in ons zijn, het welk ook in Christus Jezus was. Maar nu komt het voorbeeld van de Heer Jezus. Als u meegaat een bladzijde terug naar Filippenzen 2. Daar staat in Filippenzen 2, vers 5. Want dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Wat was er dan voor een gevoelen? Gevoelen is gezindheid. Gevoelen is ons denken. Gevoelen is onze beleving en onze richting in welke wij gaan. Gevoelen is ook emotie. Bij emotie ligt ook het woord motief in. Beweging. Onze beweegredenen. Wat drijft ons? Wat is ons gevoelen, onze instelling, onze richting, ons denken? Dat is neem de Jezus als voorbeeld. Dat gevoelen zij nu, het welk ook in Christus Jezus was. Wat was dat dan van gevoelen, van motie, van richting, van denkbeeld en van motief bij de Heer Jezus? Nou ja, die heeft in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht goden even gelijk te zijn. Ik zeg het maar met eigen woorden. Hij heeft het niet als een roof beschouwd dat hij, ondanks dat hij in de gestaltenis Gods was, even voor de duidelijkheid, niet als Jezus, daar was hij niet in de gestaltenis Gods. Hij was in de gestaltenis Gods als de Heere Jehovah, want de gestaltenis Gods is de veruiterlijking van de onzichtbare, niet kenbare God. En de onzichtbare, niet kenbare God heeft zich in oud-testamentische tijd geopenbaard in de gestaltenis van een engel, van drie mannen bij Abraham. En in ieder geval dat hij sprak en zegt, als iemand me vraagt hoe heet ik, dan zeg maar, Heere heet ik, Jehovah heet ik. Dat is de gestaltenis Gods. En de Heer Jezus was in die gestaltenis. En hij heeft, niet als Jezus van Nazareth, hij heeft die gestaltenis Gods afgelegd, heeft dat niet als een roof beschouwd en is in de gestaltenis eens mensen, en dat is Jezus van Nazareth, op aarde gekomen. En daar heeft hij zich uitermate vernederd. Was hij dan ook niet meer de gestaltenis Gods? Jezus van Nazareth was niet in de gestaltenis Gods. Absoluut niet. Hij was ook niet de erfgenaam van God. Hij zou dat worden. Hij zou tot God zoon gesteld worden. Maar toen hij op aarde kwam als mens, kwam hij in een compleet vernederde gedaante. Als mens. Zo. En als mens heeft hij alles verdragen, is hij zelfs al het kruis gegaan. Is hij die loopbaan gelopen waar Hebreeën zegt, en daarom heb ik het ook letterlijk voorgelezen, dat wij zouden zien op onze overste leidsman des geloofs en voleinder des geloofs, namelijk Jezus. Daar staat uiteraard in de Hebreeënbrief niet Heere Jezus, Zoon van God, daar staat Jezus. Want die Jezus van Nazareth is dat voorbeeld van het geloof. En dat gevoelen, dat denken en die emotie, die beweegredenen die in hem waren, die zouden ook in ons zijn. En in hem was de denkrichting, ik loop die loopbaan die ik uit het woord ken en ik ben verzekerd dat God bij machte is mij uit de dood op te wekken, want hij wist uit het Oude Testament dat hij die weg moest gaan. Hij wist heus wel dat als in Jesaja geschreven wordt over dat er een reisje zou ontspringen en dat er later geschreven wordt in Jesaja 53, hij had geen gedaante, hij was niet om aan te zien, hij was de ellendigste van alle mensen, maar hij deed zijn mond niet open en als een lam werd hij ter slachtbank gebracht en dan deed hij ook de mond niet open. Ja, dan wist hij toch, dit gaat over mij. En die psalmen die spreken over dat gebed van verlossing, red mij uit de leeuwenmuil. Ik vertrouw op u. Dat ging nog allemaal over hem. En daarvoor was hij vanaf zijn 12e jaar aan het leren in de tempel. Daar was hij daarbij dat woord tot zich te nemen. En daar wist hij dat hij die loopbaan moest lopen. Die loopbaan in trouw en geloof, vertrouwen op het woord Gods. En hij is die loopbaan gelopen. En dan staat hier, daarom, nou, ik lees vers 8, en in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja tot de dood des kruises, en daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Daarom heeft hij die hoogste positie gekregen. Daarom heeft hij de prijs, het loon, de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij die al ontvangen. En nu nemen wij hem in ons dagelijks leven en wandel, wat onze ziel betreft, nemen we hem als voorbeeld en zeggen, hey, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk, wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zalig zou maken, veranderen zou, opdat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zou worden. Dat is onze verwachting. En met die vaste hoop leven wij. Daar zien we naar uit. En dan zegt Paulus, neem mij maar als voorbeeld, wees mede mijn navolgers en jaag naar het doel, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En hou dat vast. Hou dat vast en zeg gewoon, zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En daar kwam ik over dit gevoelen, dat vast te houden, op het voorbeeld van de Heer Jezus, die namelijk precies dit gevoeld heeft, voor de prijs der roeping Gods, is hij die loopbaan gelopen die hem ook voorgesteld was. En wij zouden dat ook doen. En als we nog iets anders voelen, oh ja, blijf maar trouw, dan zou God dat wel openbaar maken. Want je komt wel op de een of andere spoor en het is soms vallen en opstaan en soms denk je, ja, weet ik niet. En blijf maar trouw, blijf maar eten, blijf maar groeien tot volwassenheid. En dan zul je zien, de Heer zou je het ook nog openbaren. En als het dan hier nog niet is, dan straks als wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En waar hij ons de rest die hier nog ontbreekt, ook nog openbaren zal aan heerlijkheid. En daar zijn we op weg naartoe. En dan komt de oproep, doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar diezelfde regel, dat is niet wet, diezelfde regel is, wandel in het geloof. Leef in die hoop die jij hebt en grijp naar het leven. Neem het aan en jaag naar het doel, naar de prijs der roeping Gods. Laat ons hetzelfde gevoelen. Hetzelfde gevoelen waren diezelfde gevoelens die de apostel Paulus heeft. Dezelfde denkrichting, dezelfde beweegredenen, namelijk daarna te jagen. En dezelfde beweegredenen die ook de Heer Jezus had, die namelijk voor de vreugde die hem voorgesteld had, alles gedragen heeft. En moeilijker is het niet. Blijf dus trouw, wees dus een navolger van Paulus en vooral een navolger van de Heer Jezus zelf. En dan komt het goed. Dan leef je in vrijheid. En zo is het nu eenmaal met ons geloofsleven, broeders en zusters. Dat gaat in stappen. Hè? We moeten wel blijven eten. We moeten wel blijven groeien en opwassen in hem. Want de stappen die wij doorlopen in geloofsleven is ten eerste, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Als we dat aannemen, wat Petrus zegt, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En we zouden daarop acht geven. Want dat geeft ons licht en het gaat op als een morgenster in ons hart. Punt 1. Daarbij behoort dat het niet vatbaar is voor eigen uitleg, maar dat dit woord zichzelf verklaart, als je maar blijft eten en onderzoeken. En als je dat niet wilt doen, dit woord Gods, als een geheel aanvaarden, als het profetisch woord wat zeer vast is, en waar aan het einde van de Bijbel in Openbaring staat, wie daar iets aan toevoegt of iets daarvan afhaalt, die is vervloekt. Als je dat niet doet, dan ben je al verkeerd begonnen. Dan heb je het al meteen mis. De basis van ons geloof is, wij hebben dat profetisch woord, dat is zeer vast, daar geven we op acht en dat verlicht ons. En niks anders. En dan zouden we stap 2 dit woord in ons hart laten planten. Dat betekent, kinderliedje, zet je deur nog op slot, doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Toch? Nou, doe dat hart open en neem dat woord tot je. Zoek leraars die het kunnen begeleiden, die het kunnen voorstellen en dan ga je heen en dan check je of dat ook zo is wat die leraars zeggen en prima. En dan groei je daardoor. Toch? Dat is punt 2. Laat het dan met zachtmoedigheid in je hart planten. En dan blijf je groeien. Dan loop je die loopbaan. En naarmate jij in dat woord blijft, dat is Johannes hoofdstuk 8. Daar zijn een aantal Joden die hebben gezien dat de Heer Jezus wonderen en teken deed. En daar volgen ze hem na. Daar staat zelfs, geloofden ze hem, maar geloofden in de zin van, daar vertrouwden ze op hem, dan gingen ze met hem mee. En daar zegt de Heer Jezus tot juist deze Joden die hem willen volgen, indien gij in mijn woord blijft, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen. Weet je wat een discipel is? Een volgeling, een vlogger. Nee, de vlogger is ja degene die het in de dingen zet, dacht ik. Hè? De volgeling zijn degene die likers, hè, die klikken of zo. Ja. Maar dan zijt gij waarlijk mijn discipelen. Naarmate wij in het woord blijven, dan zijn we echt volgelingen. En dan staat daar, en de waarheid, want zijn woord is de waarheid, die zal u vrijmaken. Daar heb je die stappen. Stap 1 is, wij geloven dat dit het vaste woord is. Wij laten dit woord in ons hart planten. Wij eten het. Wij laten ons daardoor opvoeden en groeien daarin. En dan zullen wij, naarmate wij in het woord blijven, hou het vast, zouden wij de waarheid verstaan, oh, maar dan moet je wat blijven eten, de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En die keuze hadden we toch, dacht ik, gemaakt tussen dat zwart en wit. Willen wij leven onder wetten en regels of willen wij leven in de vrijheid? En als we in de vrijheid willen leven, dan laat ons een navolger zijn van Paulus zoals hij leefde. En laat ons een navolger zijn vooral van de Heer Jezus die ons in zijn aardse leven dit prachtige voorbeeld gegeven heeft van trouw tot in de dood. En niets kon hem daarvan afbrengen. En waar het ook om ging, hij bleef bij het woord. Nou, want hij vertrouwde erop, nogmaals, dat God bij machte was hem uit de dood op te wekken. En zelfs als de Joden, de hoge priesters, hem tot koning wilden maken, omdat zij, ik ga een beetje verder weg nu, dacht ik, maar goed, ik zeg het toch. Hij deed wonderen en tekenen. Dat zagen de oversten der Joden ook. En daar beraadslaagden ze, en er was dan ene Caiaphas, en die zei, hey jongens, jullie begrijpen niks. Het is nodig dat één iemand sterft, die moet weg, want als die zo doorgaat, deze Jezus, met zijn prediking en met die wonderen en tekenen die hij doet, dan neemt hij ons alles weg. Dan beginnen ze allemaal hem achteraan te lopen, te geloven, en dan verliezen wij onze macht, zeggen degenen die de wetgeleerden, de fariseeën en de oversten de Joden waren. Dus hij moet weg. En de poging die ze daarvoor gedaan hebben, was dat ze hem met geweld tot koning wilden maken. Staat ook in het Johannesevangelie. Toen hij die wonderen deed, daar waren er welke die zeiden, die wouden hem nemen en die wouden hem tot koning maken. Maar naar hun wetten en regels, vanzelfsprekend. En daar ging de Heer Jezus weg, daar verborg hij zich. En dan kwamen ze op het idee, dan moeten we van hem af. Want ze wisten heus wel wat gebeurt als die man zo doorgaat. En daarmee profiteerden zij, zegt Johannes hoofdstuk 8, dacht ik, daarmee profiteerden zij tegelijkertijd, of die Caiaphas, dat de Heer Jezus zou sterven en opstaan uit de dood. Zo zit dat. Maar wij zouden navolgers zijn, om weer terug te komen naar het onderwerp, navolgers zijn van de Heer Jezus en van Paulus. Want velen, vers 18 van Filippenzen 3, anders kom ik hier niet meer naar een einde toe, vers 18 van Filippenzen hoofdstuk 3, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaal zeg, wenende zeg zelfs, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Vijanden van het kruis van Christus. Wie is een vijand van het kruis van Christus? Want dat is het doel, verderf, het einde, is hier net het doel als het wit in vers 14. Ik jaag naar het wit, naar het doel. En hier is het, welke einde, welke doel is verderf, welke God is de buik, welke heerlijkheid is in hun schande. En nu komt de verklaring, de welke aardse dingen bedenken. Het bedenken van de aardse dingen, en daarom heb ik in het begin daarop gewezen, het beginsel, de wereldse beginselen, is wet. Zo, en het bedenken van aardse dingen is een schande, zegt de Bijbel. Het bedenken van de aardse dingen leidt tot verderf. Weet je wel, toe het leven onder wet en regels leidt tot verderf, tot de dood. Zo zit dat. En Paulus zegt, kijk maar naar mij, wandel maar zoals wij het voorbeeld doen en de Heer Jezus. Want velen wandelen anders. En die anders wandelen, dan zegt hij, ja, dat is een schande. Want die bedenken aardse dingen. Waarom hij dan meteen aan de Colossenzen schrijft, Colossenzen 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn en voor de goede duidelijkheid en niet die op de aarde zijn. Zo, dat zit dan. Dat is namelijk zwart-wit en niet die op de aarde zijn. Wat de christenheid in het algemeen namelijk doet is, zeg ik maar zo scherp als ik het uit de Bijbel begrijp, dat is dat zij denken dat in dat oude leven, nadat wij tot geloof gekomen zijn, wij de Heer kunnen betrekken bij ons oude leven hier met alle problemen en noden en dingen die wij hier hebben. Want daarvoor is die toch. En het fatale is, dit is precies fout. De Heer Jezus is degene die gezegd heeft, kom eruit. Ik neem je uit die wereld. Ik betrek jou en u in mijn leven, maar dat is niet dat leven hier. Want mijn koninkrijk is nu niet van hier. En daarom is onze wandel ook in de hemelen. Daarom weten wij ook dat daar ons thuis is. Ja, maar we lopen toch hier rond. Ja, maar toch, ons paspoort. Is je paspoort getekend? Waarom weer een lied, hè? Onze paspoort is een hemelspaspoort. Kijk, hier lopen vreemdelingen rond. Toch? In Nederland. Die hebben een vreemde paspoort. Komen niet van hier. Die horen ergens anders. Maar die lopen hier wel rond. En wat ze dan hier doen is, ze doen en plegen hier hun eigen cultuur, hun eigen religie. En etableren dat ook. Nou, dat doen wij ook. Ons paspoort is daar, boven. Daar horen wij toe. En we zijn hier vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. En het enige wat we kunnen doen is ons leven, dat daar behoort, dat leven we hier. Daarom hebben we gemeenschap met elkaar. Daarom vormen we zo'n groep, zo'n soort subcultuur, waar we eigenlijk hier niet passen, maar we lopen hier wel naar rond. En wij verzamelen elkaar rondom het woord. En we plegen gemeenschap, liefde. Toch? En zo leven wij. Want we weten dat ons thuis daarboven is. En wij bedenken de dingen die daarboven zijn. Want het is een schande, het is zelfs godslasterlijk, als wij die gewoon wedergeboren zijn en getrokken zijn uit deze wereld en bij hem toebehoren en waar hij zegt, kom maar naar mij toe en dan zorg ik voor jou. Naarmate hij het wil en zoals het gaat. En dan laat ik je ook in heel veel beproevingen komen, of sterker nog, ik laat je in verzoekingen komen. Want zolang je hier rondloopt in deze wereld, met je oude lichaam, daar komen verzoekingen op je af, die komen van de duivel. Dan zegt de Heer, meestal doe ik daar niks aan, want daar word je door beproefd. Wat je daar mee kan maken, ja, gebrek, nood, ziekte, wat dan ook. Maar ook welvaart. En dan zegt de apostel Paulus weer, heb ik alles meegemaakt, neem maar als voorbeeld. Maar ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Want ik blijf trouw. Blijf maar in dat woord staan. En niets anders. En hij waarschuwt ook daarvoor, voor dwaalleraren die je willen brengen in dat aardse leven. En zeggen, nou neem de Heer Jezus toch maar hier. En als je hier rondloopt en hier leeft, met al je aardse noden, dan moet je alleen maar hard genoeg bidden en dan zou die jou wel helpen. Nee. Ter bekwame tijd levert hij ons die hulp die nodig is om dit leven, dat nieuwe leven, te kunnen leven. Op zijn manier. En dat hangt vooral samen met onze gedachten, onze gerichtheid die naar boven gericht is. In Colossenzen 2 zegt de apostel Paulus, in vers 4, en dit zeg ik opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben, want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en vastigheid in uw geloof in Christus. Hij zegt, jullie Colossenzen, jullie zijn vast in Christus. Dat geloof, dat houden jullie vast en dat is ook goed zo. Want gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, ja, wandel dan ook zo in hem. Als je hem hebt aangenomen, leef dan dat leven ook. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. En zie dan toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Eerste beginselen der wereld is dus niet naar Christus. Eerste beginselen der wereld is filosofie, ijdele verleiding. Dat wat de mensen doen, die proberen deze wereld te regelen met normen, met wetten en met voorschriften. En het functioneert niet. Blijf maar in de vrijheid staan waarmee wij vrijgemaakt zijn in Christus. En neem die waarschuwing aan voor die leraars die de christenheid onder wetten en regels willen brengen. Zoals het heel vaak elke zondag van de kansel gaat gebeuren. U en ik, wij zijn vrijgemaakt. En vrijheid betekent dat we de verantwoordelijkheid dragen om de loopbaan te lopen die ons voorgesteld is. Want de Heer heeft u en mij allemaal een baan gegeven. Noemt de Bijbel een gave. En die gave is de verantwoordelijkheid om trouw te zijn. Net zoals de Heer Jezus ons dat voorbeeld geeft. Trouw te zijn in het woord dat Hij dagelijks ons te eten geeft. Blijf maar eten, blijf maar groeien, word volwassen en zo versta je de waarheid. Want indien gij in mijn woord blijft, dan verstaat gij de waarheid, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen en de waarheid zou u vrijmaken. Want wat ik in het begin zei van hoe deze wereld functioneert en het steeds onzelfstandiger wordt, ja, dat is zo. Maar wij zouden verantwoordelijkheid leren dragen. Dat leer je alleen maar door het woord. En dan moet je af van het beginsel der leer van Christus, zegt de Hebreeënbrief. Ik kort het nu maar even af, dan kunt u dat nalezen in Hebreeën hoofdstuk 5. Want wij behoren eigenlijk leraars te zijn, maar we zijn dan vaak zo alsof wij melk voor nodig hebben, namelijk de eerste beginselen van Christus. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En dat is ook dat wat hij de Korinthers voorwerpt, dat hij zegt, ik kon tot u niet spreken als tot volwassenen, ik moest tot jullie komen als tot kleine kinderen die melk van nodig hebben, want gij vermocht toen nog niet en jullie vermogen nu ook niet. En ik ben gekomen om u alleen maar één ding te brengen, namelijk het kruis van Christus, het beginsel. Hij is gestorven, maar hij is opgestaan en hij leeft. En als je dat beseft, hij is gestorven aan het kruis. We hadden net een lied gezongen, daar stond erin, hij is voor onze zonden gestorven. Ja, dat is wel waar, maar dat sterven voor de zonden is alleen maar het gevolg van dat hij helemaal voor ons allen gestorven is. En wij zijn helemaal dood, niet alleen de zonden zijn weg. Eén is voor allen gestorven, daarmee zijn allen gestorven, wat het oude leven betreft. Dat is het beginsel, de leer van Christus. Het beginsel van het kruis van Christus. Eén is voor allen gestorven en daarmee zijn allen gestorven. Het gevolg dat allen gestorven zijn voor God, dat alle mensen van nature voor God dood zijn, het gevolg daarvan is dat de zonden weg zijn. Toch? Want als je dood bent, is je schuld weg. Schuld is weg, is beter gezegd als zonde is weg. Want u en ik, wij zondigen nog, maar wij zijn vrijgesproken en de Heer reinigt ons elke dag. Maar wat de oude mens betreft, is alle mensen zijn voor God gestorven. Trieste boodschap voor de mensheid. En daarmee kan je voor de zonden geen schuld meer dragen, want je bent dood. Punt. Opdat degenen die leven, en nu komt de blijde boodschap, de goede boodschap, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hun gestorven en opgewekt is. Zo, als je dat beginsel hebt, dan kan je daarop opbouwen. Dan kan je ook begrijpen en verder gaan met, wij zijn medegezet in de hemel en wij hebben een verwachting naar de prijs die daarboven voor ons klaar ligt. Ja, maar het beginsel is, besef even, wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En meer kon de apostel Paulus aan de Korintiërs niet kwijt. Want die waren nog steeds met dat oude leven bezig. Met dat leven met, ik mag die niet en met die heb ik ruzie en wat doet die dan? En die moet rechts zitten, die moet links zitten, die moet een deksel op het hoofd. Al die wetten en regels. En dan zegt de apostel Paulus, ik kon tegen jullie niks anders brengen als het kruis van Christus, het beginsel. Zo zit het. En in Filippenzen hoofdstuk 3 zegt hij dat diegenen die anders wandelen, dat die een vijand zijn van het kruis van Christus. Dat die niet begrepen hebben dat het oude voorbij is en dat alles nieuw geworden is en dat we in dat nieuwe leven ook zouden leven. En nogmaals, mijn thema was dat wij ons een voorbeeld zouden nemen aan het leven van de Heer Jezus en aan het leven van de apostel Paulus zoals hij ons dat schrijft. En hij schrijft aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, hij schrijft aan Timotheus en zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loopbaan gelopen en ik heb het geloof behouden. Laat ons dat ook doen, broeders en zusters. Want velen wandelen anders, maar onze wandel is in de hemelen en wij hebben hoop en verwachting dat ons vernederd lichaam veranderen zal worden door hem, door die zaligmaker, namelijk dat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal worden. Dat houden wij vast en daar danken we de Heer voor. O Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat wij ook als broeders en zusters die gemeenschap, die liefde onder elkaar mogen hebben, dat wij bij elkaar komen, ons ontmoeten bij de troon van uw genade en dat we door u onderwezen worden in dat kostbare woord dat ons leven is, waarmee wij ons voeden kunnen. Wij kunnen die keuze maken en waardoor wij groeien tot volwassenheid en waardoor wij steeds meer zien wie u bent, Heere. En wat u allemaal teweeg brengt. En wat u ook nog nu doet in ons die met u verborgen zijn in de hemel. En pas straks, als u geopenbaard zou worden, dan zullen ook wij met u geopenbaard worden in heerlijkheid. Want tenslotte zijn wij tot prijs van uw heerlijkheid naarmate u uw werk in ons kunt doen. En u, Heere, u hebt een werk in ons begonnen dat u voleinden wilt. En wij danken u dat we ons daarvoor open mogen stellen. Dat we mogen doen wat in Romeinen hoofdstuk 12 staat. Dat we ons lichaam mogen stellen tot een levend, heilig, u welbehagelijk offerande. Zodat u onze gedachten kunt veranderen door het werk en woord dat u in ons plant. Wij danken u daarvoor, om u het wil. Heer, want u komt toe, alle lof en eer tot in eeuwigheid. Amen.